Gemeente, de schriftlezing voor vanmiddag vindt u in het Nieuwe Testament. De brief van de apostel Paulus aan de gemeente Kolosse, het tweede hoofdstuk. Kolossenzen 2, en we lezen daarvan de verzen 6 tot en met 23, tot het einde. Schriftlezing voor vanmiddag, Kolossenzen 2... de verse 6 tot en met 23. We lezen in Kolossenzen 2, te beginnen bij vers 6. Gelijk gij dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandelt alzo in hem. Geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde met dankzegging. Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering van de mensen, naar de eerste beginselen van de wereld en niet naar Christus. Want in hem woont al de volheid van de Godheid lichamelijk. En gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht, in welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam van de zonde van het vlees door de besnijdenis van Christus, zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, die hem uit de doden opgewekt heeft. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid van uw vlees, medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende. Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, het welk, zeg ik, enige wijze ons tegen was en heeft datzelfde uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende, en de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Dat u dan niemand oordele in spijzen of in drank, of in het stuk van de feestdag of van de nieuwe maan of van de sabbatten, welke zijn een schaduw van de toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. Dat dan niemand u overheerse naar zijn wil in nederigheid en dienst van de engelen, intredende in hetgeen hij niet gezien heeft, te vergeefs opgeblazen zijnde door het verstand van zijn vlees. En het hoofd niet behoudende, uit het welk het gehele lichaam door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde opwast met goddelijke wasdom. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij gelijk of gij in de wereld leefde met inzettingen belast, namelijk raak niet en smaak niet en roer niet aan? Welke dingen alle verderven door het gebruik, ingevoerd naar de geboden en leringen van de mensen, dewelke wel hebben een schijnrede van wijsheid in eigenwillige godsdienst en nederigheid, en in het lichaam niet te sparen, doch zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees. Tot zover. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, aan de orde van behandeling uit de Heidelberger Catechismus is zondag 38, vraag en antwoord 103. Die willen we eerst met elkaar lezen, zondag 38. De vraag luidt: wat gebiedt God in het vierde gebod? De Heidelberger antwoordt daarop eerstelijk dat de kerkendienst of het predikambt en de scholen onderhouden worden en dat ik inzonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente Gods naastiglijk komen om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en de armen christelijke handreiking te doen. Ten andere, dat ik al de dagen van mijn leven, van mijn boze werken rustte. De Heere door zijn geest in mij werken laten. En alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Boven de preek heb ik gezet de heiliging van de nieuwtestamentische Sabbat. En we merken daarvan een drietal zaken. Ten eerste dat die heiliging door God geboden is. Dat die heiliging door Christus verworven is. En dat die heiliging door de Heilige Geest wordt gewerkt. De heiliging van de christelijke Sabbat. Door God geboden. Door Christus verworven. Door de Heilige Geest gewerkt. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, jonge vrienden. Vind jij het ook een genade dat de Heere een rustdag heeft ingesteld? En jongens en meisjes, je kunt misschien denken, weer zondag. En dan mag ik niet naar de oude tol om te zwemmen. En dan mag ik ook niet naar het voetbalveld. Op zondag mag ik nooit wat. En moet ik van alles doen waar ik geen zin in heb. Zo kan het in je hart zijn. En dat is niet alleen in jouw hart. Dat kan ook in mijn hart zijn van nature. Want van nature hebben we geen lust in God en in zijn dienst. En door de zondeval leeft dat allemaal in ons hart. Want daardoor zijn we God kwijtgeraakt. Voor de zondeval waren we heilig. En tot Heere dienst bereid. Maar we zijn moedwillig onheilig geworden. En daarom heeft God zijn lieve zoon gezonden. Die zijn leven heeft gegeven. Zijn bloed heeft gestort. Waardoor die onheilige mensen in het geloof weer onbesmet en heilig voor God gesteld kunnen worden. En de wet die wij nooit en te nimmer hebben kunnen houden, die heeft Christus volkomen vervuld. Dat is ook wat de apostel schrijft aan de Colossenzen, wat we gelezen hebben. Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, in het welk, zeg ik, enige wijze ons tegen was, en heeft datzelfde uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. Jongens en meisjes, door het geloof is Gods kind van de dienstbaarheid van de wet verlost. En is in de staat van Gods genade gesteld. En als dat gebeurt, dan vloeit daar automatisch een ander leven uit. Vrij van de wet. Dat betekent niet dat je mag leven zoals jij dat zelf wilt. Gelijk gij dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandelt alzo in hem, zegt de apostel. Nee, Gods kinderen hebben die hemelse roeping. En daarom is hun wandel ook in de hemelen. De apostel die zegt in het volgende hoofdstuk, in het eerste vers: indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. In hoofdstuk 3, het eerste vers, begint de apostel met indien. En dan zoeken ze de dingen die boven zijn. En boven, dat is niet plaatselijk. Boven op de zolder, boven op de vliering of iets dergelijks. Nee, boven, dat is boven ons verstand uitstijgend. Boven het vergankelijke leven uit. Boven hetgeen we met onze ogen waarnemen. En dat is het boven van het geloof. Boven, dat is wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgeklommen. En jongens en meisjes, daar gaat het nou vanmiddag over. In zondag 38. Om dat te zoeken. Om dat te vinden. Heeft God, te midden van al die andere dagen, één dag apart gezet. Geheiligd heet dat. En dat is de rustdag. De Sabbat. En dat brengt ons bij de eerste gedachte. De Sabbatsheiliging is door God geboden. Dat is naar aanleiding van de vraag: wat gebiedt God in het vierde gebod? Gemeente, kerktelefoonluisteraars, voor we verder gaan. Ik weet niet of ik in herhaling val, dat ik dat de vorige keer ook heb gezegd toen zondag 37 behandeld is geworden. Maar dan is het goed dat u nog een keer weet, om dat te benadrukken, dat de heilige wet, de 10 geboden, in het stuk van de dankbaarheid staan. En dat heeft de Heidelberger niet voor niets gedaan. Want de zondaar die zonder verdiensten van hem, alleen uit genade door Christus verlost is, die wil zijn hele leven God voor deze weldaad dank bewijzen. In Christus staat hij rechtvaardig voor God. En die is door de Heilige Geest tot het evenbeeld van Christus vernieuwd geworden. Die wil ook dan van harte doen wat de wil van God is. En wat is die wil van God, jonge vrienden? God liefhebben boven alles. En je naaste als jezelf. En daarover gaat het vanavond in de behandeling van het vierde gebod. Jongens en meisjes, als je een nieuw hartje van de Heere hebt ontvangen, als je een schaapje van de goede herder bent, dan zeg je niet: moet ik nou weer naar de kerk? Nee, dan leeft er in je hart: vader, moeder, wanneer is het weer zondag? Want dan kan ik naar de kerk. Christus is opgewekt uit de doden. Dat hebben we met Pasen herdacht. En eigenlijk wordt dat heilsfeit iedere zondag door de christelijke gemeente herdacht. En zo worden Gods kinderen met Christus opgewekt tot een nieuw godzalig leven. En daarom gaan we zondags naar de kerk. Dat heeft God bevolen in het vierde gebod van de 10 geboden. Het vierde gebod. In de voorafgaande 3 geboden zegt de Heere wat we niet moeten doen. Gij zult geen andere goden hebben. Gij zult geen gesneden beelden maken. Gij zult de naam van de Heere niet ijdel gebruiken. In het eerste gebod gaat het om het wezen van God. In het tweede gebod gaat het om de dienst van God. In het derde gebod gaat het om de naam van God. In het vierde gebod gaat het om het leven van God. Het vierde gebod, het Sabbatsgebod, dat zegt precies wat we wel moeten doen. En om dat goed te verstaan, moeten we zien waar de oorsprong van die Sabbatsdag, die zevende dag, ligt. De eerste dag waarop deze Sabbat gegrond is, vinden we terug in de schepping. Het vierde gebod, dat behoort tot de eerste tafel van de wet. En dat behandelt de relatie van de mens tot God. Daarin staat dat we God lief moeten hebben boven alles. Met geheel ons hart, met geheel onze ziel en met al onze krachten. Het verband tussen de Sabbatdag en het liefhebben van God is dat wij ook op die Sabbatdag op God moeten gelijken. God navolgen en dan de Heere liefhebben. Ga er maar aan staan. Jongens en meisjes, wat deed de Heere op de zevende dag? In 6 dagen heeft hij de hemel en de aarde geschapen uit het niet. Maar op de zevende dag heeft God gerust. 6 dagen heeft de Heere gearbeid en op de zevende dag rustte hij van al zijn werk. En dan moet je goed zien hoe God rust. Moet God dan rusten? In Gods woord staat toch dat de Heere niet moe en niet mat wordt? Maar de Heere rust, dat wil zeggen dat God niet vermoeid was op de zevende dag, zodat hij ging rusten van zijn scheppingswerk. Dat rusten van de Heere is totaal iets anders. Want het rusten van de Heere, dat is een zich vermaken in zichzelf, in het werk van zijn handen. We lezen in Genesis 1 vers 31. God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. En dat ritme, 6 dagen scheppen en op de zevende dag rusten. En het zich vermaken in het werk van zijn handen. Dat moet nu ook de maatslag zijn voor alle beelddragers van God. Van mensen die wij zijn. En de mens die kreeg in het paradijs de cultuuropdracht. De aarde bebouwen en beplanten. Kinderen voortbrengen. En de aarde vervullen, heerschappij hebben over al het gedierte en over de vogels van de hemel. Maar op de zevende dag rusten zij van al hun werk. Het leven van de Heere, dat weerspiegelde zich dus in de beelddrager van de Heere. 6 dagen werken, op de 7e dag rusten en zich vermaken in God. En jonge vrienden, die Sabbatdag, dat gebod daarvan, dat was voor het volk Israël geen onbekende zaak. Want het volk Israël krijgt op de berg Sinaï uit Gods hand de 10 geboden. En daarin gebiedt de Heere de Sabbat te gedenken. En gedenken, dat doe je van iets wat je al weet. God heeft dus niet de Sabbat op de Sinaï ingesteld. De Heere die heeft alleen de instelling gegeven om te gedenken. En dat is belangrijk dat we dat goed onderscheiden, gemeente. Want als de Sabbatdag op de Sinaï ingesteld zou zijn geworden, dan was dit gebod van ceremoniële waarde. Dan zou het vallen onder alle andere ceremoniële geboden. En zou het maar gegolden hebben tot de komst van Christus. Maar zo is het niet. Het Sabbatgebod is gegrond in de eeuwigheid. En vindt zijn grond in het geschapen beeld van God. Het Sabbatgebod grijpt terug naar de schepping. God rustte op de 7e dag van al zijn werk. En daarom heeft God de 7e dag geheiligd en gezegend. En jongens en meisjes, heiligen, dat is apart zetten. God heeft op de 7e dag van al zijn werk gerust. En deze dag heeft hij apart gezet van alle andere dagen. En het rusten van God, dat is gekenmerkt door het stoppen van de 6-daagse arbeid. Op de 7e dag verlustigde de Heere zich, genoot hij van al zijn werken. En dat vindt ook zijn weerslag in het leven van de mens die naar Gods beeld geschapen is. De mens geschapen naar Gods beeld wordt geroepen om God na te volgen. Want daarin ligt het leven. Maar door de zondeval is ook dit 4e gebod verbroken geworden. Het levensritme uit God is verstoord geworden. En alleen in en door Christus kan het leven naar dit gebod en dus ook dat levensritme hersteld worden. Alleen in Hem zullen al Gods kinderen weer in de geboden Gods wandelen. En dat brengt ons bij de 2e gedachte. De heiliging van de Nieuwtestamentische Sabbat is door Christus verworven. Dat is naar aanleiding van het 1e gedeelte van het antwoord. Ten eerste dat de kerkendienst of het predikambt en de scholen onderhouden worden en dat ik inzonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente Gods naastig komen om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en de arme christelijke handreiking te doen. Gemeente, jonge vrienden, voor de zondeval was God niet verre van ons. Adam en Eva, die wandelden in het paradijs voor het aangezicht van de Heere. En ze gingen niet in de vergankelijke dingen van de wereld op. Van schoenen, van rokjes, van sieraden, noem maar op. Nee, ze leefden dagelijks in de gemeenschap met de Here. Ze zochten het blijvende, het eeuwige, het God verheerlijkende, wat boven was in hem. Ja, Adam moet ook werken. Maar die arbeid die nam hem niet helemaal in beslag. Hij bleef in God en daarmee in de zalige godsrust. De oud-testamentische sabbat, dat was een sabbat van dienstbaarheid. Het erkennen van de rustdag als een dag die van de andere zes dagen van de week is onderscheiden. Dat is niet iets bijzonders voor de Joden, maar ook voor de christenen. Door het Jodendom is deze inzetting bewaard gebleven. En in de viering van de zondag is zij in de christelijke kerk gekomen. En de rustdag is in de nieuwe bedeling van de zaterdag naar de zondag verschoven. Van de laatste dag van de week naar de eerste dag van de week. En wat is het fundament van deze verschuiving? Jonge vrienden, in het Nieuwe Testament vinden we nergens het gebod van de Here, waardoor de Sabbat vervangen is door de christelijke zondag. En toch dringt de viering van de eerste dag van de week als een vierdag van de kerk zo overweldigend op, dat je niet anders kan zien dan een opzettelijke leiding van de Here God. Want is het dan niet naar de raad van de drie-enige God dat zijn zoon geleden heeft, dat hij gekruisigd is geworden, dat hij gestorven is en dat hij begraven is en dat hij daarin is neergedaald ter helle en dat hij op de derde dag is opgestaan van de doden en dat deze derde dag de eerste dag van de week was, niet de zevende, de Sabbat. Nee, de eerste. En hoe nadrukkelijk vermelden de evangelisten dit niet? In de opstanding van Christus ligt de geboorte van Gods kerk besloten. In Christus is de kerk uitgedragen uit het graf. En heeft hij zijn levendmakende geest verworven. En dan kan het ook niet anders of deze eerste dag van de week is voor de kerk een heel bijzondere dag. We lezen dat een week na de opstanding op de eerste dag van de week de discipelen bijeenkwamen. Deze eerste dag hadden zij geheiligd en afgezonderd tot de dag der bijeenkomsten. Lezen we in Johannes 20. En de apostel Paulus, die schrijft aan de Korintiërs om iedere eerste dag van de week iets terzijde te stellen voor de behoeftige gemeente in Jeruzalem. En de apostel Johannes op Patmos, bij het schrijven van de Openbaring, schrijft: en ik was in de geest op de dag des Heren. En zo is het naar Gods bedoeling met dit heilsfeit van de opstanding van Christus, de afzondering van de eerste dag van de week tot een vierdag van de kerk gegeven. Het vierde gebod heeft als wezenlijke inhoud slechts het ritme van zes dagen arbeid en één dag rust. En niet de opzettelijke heiliging van de laatste dag van de week. Maar door de zondeval is die orde verstoord geworden. Want we hebben in Adam de gehoorzaamheid aan God opgezegd. En derven daarom ook het loon van de eeuwige rust met God. En daardoor is de nacht zich over de mensen uitgebreid geworden. Dat zou zo blijven, gemeente, kerktelefoonluisteraars. Als God nu niet in zijn genade naar deze verloren wereld was gekomen. En die genade is de genade in Christus. Die nu het werk van de gehoorzaamheid zal volbrengen. En de eeuwige straf op de zonde zal wegdragen. Hij werd aangekondigd. Hij werd beloofd. Hij werd voorafgeschaduwd in de wettische schaduwdienst. Dat was in de Sabbat opgenomen. De Sabbat, de rustdag, die moest voorafschaduwen het volkomen leven. En uit de zegeningen van God in Christus. Maar de Heere die wil nu zijn volk afleren. Afleren te doen zien op het eigen werk. En alleen te leven van Gods werk in Christus. Want de vervulling is in Christus verschenen. Hij alleen heeft het werk van de zaligheid verricht. En de zijne leven door hem in het geloof. Christus is zijn gemeente geschonken. Niet alleen tot rechtvaardiging, maar ook tot heiliging. En daarom kan Gods kind genieten van de eerste dag van de week als een rustdag. En op deze dag wordt Gods kind steeds voorgehouden. Niet eerst werken om de rust te verkrijgen. Maar het werk dat is al gedaan. Door hem, die de rust is voor zijn kerk. En nu mag je de week beginnen met hem. Met de rust in hem. Die gestorven is voor de zonde en opgewekt is tot rechtvaardiging. Zo mag je de komende 6 dagen leven uit hem. Door zijn genade en door zijn kracht. Leven van zijn goederen en van de verdiensten van zijn geest. Die bekwaam maakt tot alle goed werk. En jonge vrienden, in de zondag bezitten we een heerlijk beeld van niet werken om de rust te verdienen. Maar leven en werken vanuit de rust. Vanuit Christus. Dat is nou het rijke van het christelijke geloof. Alle andere godsdiensten. Moet je dit en moet je dat. Moet je werken. En dan kan je misschien de zaligheid verdienen. Ook dat is nog niet zeker. Maar het christelijke geloof zegt, je mag eerst rusten. Rusten in hem. In het volbrachte werk van de rustaanbrenger, de Heer Jezus Christus, de vredevorst. En dat je zo aan je werk mag gaan. Op school, op kantoor, op het land. En dat je vanuit deze rust 6 dagen mag arbeiden. En mag gedenken aan de rust die je in Gods huis op de rustdag hebt mogen ervaren. Het gaat er dus om dat we dat persoonlijk kennen vanuit het geloof in Gods Zoon. Want echt, er is geen volmaakter rust in Christus en die gekruisigd. En dat is ook het hoogtepunt van elke viering van de rustdag. De Heidelberger die beleidt daarvan dat de kerkendienst of het predikambt en de scholen onderhouden worden en dat ik inzonderheid op de Sabbat, dat is de rustdag, tot de gemeente godsnaarstig komen om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en de arme christelijke handreiking te doen. Het antwoord van vraag 103 begint met de woorden dat de kerkendienst of het predikambt en de scholen onderhouden worden. En dat heeft allemaal te maken met het Sabbatsgebod. De zorg voor de gebouwen van de kerk, voor de verrichtingen daarin, zorg voor de schriftgebonden opleidingen aan scholen, aan universiteiten, voor de predikanten en kerkelijk werkers, maar ook op de zendingsterreinen. En op hoeveel plaatsen in de wereld, gemeente, wordt het predikambt gehinderd door vervolging van de christenheid. Er is een tijd geweest dat in Rusland de rustdag, de zondag, afgeschaft is geworden met alle vreselijke gevolgen van dien. Maar de Heidelberger gaat nog even door. Hij zegt, en dat ook ik met mijn gezin en huisgenoten tot de gemeente Gods naastig kan komen om Gods woord te horen, de sacramenten, doop en avondmaal te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen, de arme christelijke handreiking te doen, de doop van uw kleinkinderen, van uw kinderen. Dat kan hartverblijdend zijn. En de avondmaalsbediening, dat ze met anderen en dat doen tot zijn gedachtenis, kan versterking van het geloof geven. In de gebeden de zieken, de stervenden te gedenken, maar ook de diaconale handreiking te doen, zodat er een gedurig gebed van de gemeente opgaat tot Gods genadetroon. Jesaja die profeteert daarvan. En het zal geschieden dat van de ene nieuwe maan tot de andere, van de ene Sabbat tot de andere, alle vlees komen zal om aan te bidden voor mijn aangezicht. Om de gemeente Gods, de naaste, lief te hebben. De Heidelberger noemt dat christelijke handreiking. Dat betekent wel overwogen mijn gaven voor mijn naaste ver weg of dichtbij te geven. En daarom moet ik naastig, jongens en meisjes, dat is vlijtig, naar Gods huis komen. De Heidelberger die spreekt van naastig, vlijtig, frequent. Niet in uitzondering, als het niet te hard regent, of slechts maar een paar keer per jaar. Maar ook de middagdiensten of de avonddiensten niet te verzuimen. De door de weekse diensten te bezoeken. En zeg nou niet, ik kan net zo goed thuis blijven en door de kerktelefoon meeluisteren of meezien. Want dat is surrogaat. Hier, in Gods huis, wordt de rust geschonken. En dat maakt mijn ziel van harte dronken. De zichtbare gemeenschap met broeders en zusters in de Heere, die zijn in de kerkdienst van belang. Een hart dat open is naar God, dat is ook niet gesloten voor de arme broeders en zusters in de Heere. De handreiking wijst de ware heilgerige bestemming van het hart. En dat brengt ons bij de laatste gedachte. Hoe de dag des Heren geheiligd kan worden. Dat lezen we in het laatste gedeelte van antwoord 103. Ten andere dat ik al de dagen van mijn leven, van mijn boze werken rustte, de Heren door zijn geest in mij laat werken en alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvang. Gemeente, jonge vrienden, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament is dat werkritme, 6 dagen arbeiden, 1 dag rust, blijven bestaan. De Oude Testament is de rustdag na 6 dagen werken. En dan is die rustdag in het gedenken tweeledig. Gods almacht in zijn schepping en Gods genade in zijn verlossing. Maar door de zondeval is dat gedenken verstoord geworden. Op de Sabbatdag werd uitgezien naar de komst van de zaligmaker. En dat werkritme is in het Nieuwe Testament met de komst van de zaligmaker ook niet verstoord. Alleen vindt in het Nieuwe Testament de rustdag voor 6 dagen werken plaats. Want op de zondag, op de rustdag, wordt uitgezien naar de wederkomst van de zaligmaker. En dat verlangen, dat heb ik niet vanzelf. Maar dat is het werk van Gods geest. Die in Gods werkplaats, in het atelier van Gods geest, in de kerk wil arbeiden. En daar wordt Gods kind afgeleid van de wereldse en van de vergankelijke dingen. De ogen gaan open voor het eerst of opnieuw voor de dingen die boven zijn. En door het geloof ga je zien wat het natuurlijke oog niet ziet. De Heilige Geest die werkt het rusten van de boze werken. Hij blijft bij Gods kind, dat dagelijks door hem geleid wordt. En hij zalft hen om te zoeken de dingen die boven zijn. Want daar is het hoofd van de kerk, daar is Christus en daar leeft hij Goden. En door de werking van zijn geest kunnen zijn leden zich niet meer in de vergankelijke dingen vermaken, jonge vrienden. Want het verenigt met hem in Gods huis, onder de woordbediening, tijdens de bediening van de sacramenten. Zie je de dingen, ervaar je de dingen die boven zijn. Dan kan het zijn, als je aan de avondmaalstafel zit, dat je het jammer vindt om weer terug te keren naar de plaats van je in je kerkbank. Wil je er altijd aan blijven? Gods Heilige Geest die werkt dat verlangen naar die eeuwige rustdag. En die eeuwige rustdag die is in het Nieuwe Jeruzalem. Jongens en meisjes, de stad met de paardenpoorten, met de straten van goud. En daar is geen moeite. Er wordt niet gehoord, moet ik nou weer naar de kerk? En er is geen verdriet. Maar Christus, de goede herder, is daar alles en in alle. En daarom zegt de Heidelberger ook, al de dagen van mijn leven, de Heere door zijn geest in mij laat werken. Want de gemeenschap van Christus, dat is een voortdurende oefening. En wat moeten we ons beschuldigen? Ik spreek maar voor mezelf. dat je zo onder de maat leeft. Van je biddeloosheid. Van je vertrouwen op jezelf. Van het wantrouwen van God. Moet je dan niet voor de Heere neerwerpen. En smeken en bidden om genade. Om de werking van zijn geest in ons te roepen. Zo dat je weer kunt opspringen in Gods heil. En dan heb je geen zonde meer. Dan heb je geen ongeloof. Dan heb je geen wantrouwen tegenover Heere trouw. Maar dan ga je Job nazeggen. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Het vierde gebod wordt dan het regel van de dankbaarheid. Want in het hart van Gods kind komt meer het verlangen om Gods geest in het hart te laten werken. Want je ontdekt dat je met jezelf steeds weer beschamend uitkomt. O, dat ik er zelf dan toch maar buiten mocht blijven. Zodat de Heere alleen aan het woord is en Hij alleen aan het werk is. En het is je tot smart dat je telkens weer zoveel tekort en zoveel gebrek bij jezelf ziet. Dat je niet volkomen rust in het volbrachte werk van Christus. Ach, wat kan het je dan verdrietig stemmen? Dat je de Heilige Geest tegenstaat. En dat je niet doet wat we hier belijden met de Heidelberger. Al de dagen van mijn leven de Heere door zijn geest in mij laat werken. De geest die is toegezegd en geschonken. Maar wat sluit je de deur van je hart voor de werking van Gods geest? En dat geeft reden tot verootmoediging, gemeente. Al de dagen van mijn leven verzoening te zoeken in het bloed van Christus. Gods geest, te midden van al je gebrek, doet je dat ervaren. En doet je als een hongerig vogeltje zijn bek te openen. Opdat Hij dat vervullen. Opdat alzo de eeuwige Sabbat kan aanvangen. Gemeente, jonge vrienden, wat is dat nou een rijk vooruitzicht. Het beste moet nog komen. Wat een rijk deel is dat. Te midden van dit tijdelijke leven. Wat een overvloed is dat in de eeuwigheid. Alleen door de aanvang van de eeuwige Sabbat in dit leven zal Gods kind voor al het goed van de wereld niet willen missen. Maar wat een armoe als je nog opgaat in de wereldse genoegens. Dan heb je geen eeuwige rust in de gemeenschap met de Heere. Je mist de eeuwige vreugde in het genot van Gods kerk. En je probeert die onrust in je hart op te vullen. Met de zogenaamde namaakrust. Van yoga. Van zen. Van boeddhisme. Maar het geeft geen ware zielenrust. En uiteindelijk kom je daarmee in de eeuwige onrust. Je bent in de eeuwige onrust. In vervreemding van God. En daar moet je kauwen. Vol zelfverwijt op je tong. Vanwege de dorst. En de vooraf aankondigingen hiervan zien we om ons heen in het dagelijkse leven gebeuren. Wat een onrust jaagt de mens voort. Hij zoekt het hier en hij tracht het daar te vinden. En hij bedwelmt zich met het leegdrinken van de beker der zonde. Maar als dat straks eeuwigheid wordt gemeten, dan ontwaakt hij uit de roes van de zondeslaap. De goddeloze heeft geen vrede. Door onrust wordt de mens opgejaagd. Jonge vrienden, buiten Christus is er geen rust. Niet in dit leven en ook niet in het graf. Er blijft een rust over voor het volk van God. En dat heeft niet alleen betrekking op hetgeen dat komen gaat. Maar het ziet ook op wat de Heere nu schenkt. Hier, in het strijdperk van dit leven. Het welk toch niets anders is dan een gestadige dood. Midden in al je moeite. In alle verdrukking. Ligt er de belofte van de eeuwige rust. Van de ononderbroken vrede. Voor de troon van Gods genade. En daarom is elke zondag, elke rustdag, een heenwijzing naar de laatste dingen. Het is een heenwijzing naar de komst, naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Het begin van de heerlijkheid en de volkomenheid van al Gods kinderen. Dan zullen zij rusten in de overwinning van deze verlosser. En de keerzijde daarvan is dat zij die deze rustdag hier nu in dit leven ontheiligen, zich een eeuwige onrust aan het bereiden zijn. En jonge vrienden, zie je nu de rijkdom van deze genadige God. Bij hem zijn milde handen en vriendelijke ogen. Dat hij je te midden van je onrust, onrust in het leven, hij je wijst op de ware rust in hem. Hij je wijst op zijn volbracht middelaarswerk. En hij je toeroept op deze rustdag: mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Bid dan dat deze zondag voor jou een dag mag zijn waarop je verlangend wordt gemaakt. Verlangend wordt gemaakt door Gods geest om in te gaan in die eeuwige rust. Ken je die rust? Ja, onrust ken je wel. Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u, o God. En daarom zoek deze rust. Vind het leven en je behoud in de Zonen Gods, in de Heer Jezus Christus. Dat je hier op aarde met de kerk van alle tijden en plaatsen mag meezingen. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Amen. Laten we daarvan zingen, gemeente. Psalm 27, het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Psalm 27, vers 3.